Goedemorgen. Wat een dag zal dat zijn? En de diepere vraag daarbij is, verlangt u echt naar die dag? Ziet u uit naar die dag? We begonnen de liederen te zingen dat we hem kunnen ontmoeten bij de rivier. En de zangdienst eindigde, wat een dag zal dat zijn? En dat zal een dag zijn waarin de warmte en de hitte van de woestijn, waarin je in je leven kunt waarin je in je leven kan plaatsvinden, dat voorbij zal zijn. Maar vandaag leven we nog steeds in die woestijn. Zeker met dit weer in die hitte. En daarom wil ik je ook even meenemen naar het Midden-Oosten. Naar de woestijn in het Midden-Oosten. En om precies te zijn, ergens in een grensgebied, tussen Jordanië en Saoedi-Arabië. Om nog exacter te zijn in Midjan. Midjan, de plaats waar Mozes, toen hij uit Egypte vluchtte, naartoe gegaan is. En uiteindelijk terecht kwam. Mozes, als je Mozes zegt ook tegen de kinderen vandaag, dan weten ze meteen waar je het over hebt. Mozes in het biezenkistje. Trouwens, wist u dat het woord wat daar gebruikt wordt voor het biezenkistje exact hetzelfde woord is wat gebruikt werd bij de ark van Noach. Beide met pek besmeerd. Ja, wat bijzonder. Mozes had gelovige ouders. En er waren in het land gelovige vroedvrouwen. Die tegen de wil van de farao de Joodse kinderen en met name de Joodse jongen redden. 3 maanden verborgen gehouden en in zijn eerste levensjaren bij zijn ouders doorgebracht heeft. Ongetwijfeld in die eerste levensjaren veel geleerd heeft over de God van Abraham, Isaac en Jacob, gehoord van zijn ouders. En dat is later bepalend geworden in zijn leven. En toen ik dat realiseerde, dacht ik hoe belangrijk het is als de kinderen zoals nu naar hun eigen lokaal zijn, dat ze op jonge leeftijd horen over de Almachtige God. Meer nog, dat ze horen wie de Heer Jezus Christus is. En dan geen theoretisch of theologische uitleg aan de kinderen. Nee, een levend bewijs. Zijn we als gemeente, bent u en ik, een levend bewijs voor de kinderen dat Jezus Christus leeft. Want alleen dat zal hun later in het leven weerstand geven tegen de mogelijke springvloed die er kan komen. Maar goed, Mozes, u kent het verhaal, aangenomen als zoon door de dochter van farao, die ook de naam gaf Mozes, degene die uit het water getrokken is, bevrijder. En dan volgt er een periode van 40 jaar van Mozes aan het hof van de farao. En ik denk dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen in wat voor luxe, wat omgeving Mozes daar geleefd heeft, grootgebracht is. Maar uiteindelijk is datgene wat hij van zijn ouders ontvangen heeft, het volk van God, Yahweh, is uiteindelijk opnieuw bepalend. Want Mozes denkt op een bepaald moment, na zo'n 40 jaar, als hij ziet dat een van zijn broeders van het Joodse volk door een Egyptenaar geslagen wordt, slaat hij die Egyptenaar dood. Eigenlijk was dat een weloverwogen beslissing van Mozes. Want er staat in die geschiedenis dat hij om zich heen keek of hij niet gezien zou worden. Mozes. Hij meende op zijn manier, met zijn eigen ik, met zijn status die hij waarschijnlijk ontvangen had, met alles wat hij tot zijn beschikking had om het volk te bevrijden. Zoals Handelingen dat zegt, hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hem door zijn hand, door de hand van Mozes, verlossing wilde geven. Maar ze zagen dat niet in. En dan komt die vlucht naar die woestijn in Midjan. En waar hij de kudde van zijn schoonvader 40 jaar door de woestijn geleid heeft. Die grote ik van Mozes aan het hof van de farao werd een hele kleine ik in de woestijn achter de kudde. En vandaar ook dat hij de zoon die hij krijgt Gerson noemt. Ik ben wel hier, maar ik ben niet waar ik wezen moet. Ik ben een vreemdeling. Dat verlangen van die verlossing van Javé naar een eigen land terug, dat bleef bij Mozes. De grote ik en de kleine ik. En het is alsof God in die periode dat hij door de woestijn geleid werd, eigenlijk tegen hem zei van Mozes, het gaat niet om jouw ik. Het gaat niet om jouw ik in de zelfoverschatting of de zelfonderschatting. Nee, Mozes, het gaat om mij. De persoon van God zelf. En het is alsof God Mozes kneedt dat er steeds meer ruimte komt voor God zelf. En God roept dan in de derde fase van Mozes zijn leven, roept hij hem van achter de schapen vandaan om zijn volk te leiden naar het beloofde land. En dat gedeelte willen we gaan lezen in Exodus. Exodus, we beginnen bij hoofdstuk 2, vers 23. Exodus 2, vanaf vers 23. Gaan we een aantal versen lezen over de roeping van Mozes. Eigenlijk als we dat gedeelte helemaal doorlezen, is het eigenlijk een soort gesprek tussen God en Mozes. Maar we beginnen dus bij Exodus 2, vers 23. In de lange tijd stierf de koning van Egypte en de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan, te hoeden. En eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. En daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. En hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien. Waarom de braamstruik niet verbrandt? En toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe, Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. Daarop zeide hij, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Voort zeide hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht de Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar de woonplaats van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chivieten en de Jebusieten. En nu, zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zei tot de Heere, wie ben ik? Ziet u wat een verschil? De grote Mozes en de kleine Mozes. Vraag nu aan de Heere God, wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zeide hij, ik ben immers met u. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden. En zij vragen mij, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Voort zeide God tot Mozes, aldus zult gij de Israëlieten zeggen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. En dit is mijn naam voor eeuwig. Zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Tot zover het gedeelte wat we op dit moment met elkaar willen delen vanuit Gods woord. En we kunnen dus meteen vaststellen dat God het is die het initiatief neemt in de verlossing van zijn volk. Zoals hij altijd de grote initiator is. Het gaat altijd van God uit. Zoals we ook lezen in Johannes. Dat niet wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft. In Egypte was intussen een andere farao gekomen. En de verdrukking was zwaar voor het volk. En het volk schreeuwde om hulp. En ik stel me voor dat het een soort 112 roep geweest is. Heere God, ziet u het niet? Als u in nood zit. Als er wat in uw leven passeert. Gaat u dan eerst naar een broeder of een zuster? Of roept u het uit tot God? Wendt u uw 112-alarm meteen rechtstreeks naar hem? Want we mogen weten dat geroep, ook van het Israëlische volk in Egypte, maar ook uw roep opstijgt voor de troon van God. Samuel zegt op een bepaald moment, uw vaderen riepen tot de Heer en God hoorde hun klacht en dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God gedacht zijn verbond. En gedenken is meer dan denken. Bij denken kun je zeggen, oké, ik heb er even aan gedacht en je laat het weer voorbij gaan. Maar gedenken, dat woord dat hier gebruikt wordt, is iets blijvends. En gedenken kun je niet doen zonder dat er consequenties aan zijn. En God gedacht. God gedacht het verbond wat hij gesloten had met Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft in overeenstemming met dat verbond is hij gaan optreden. Hij heeft gedaan wat hij beloofd had. En dat is vandaag nog precies zo. God is onveranderlijk. Hij doet wat hij beloofd heeft. In Christus zijn we een kind van God. Dat staat vast voor hem. Dat is je zekerheid. En zijn belofte is ook daarin een ja en amen. We komen een keer mensen tegen die weten dat Christus gekomen is en aan het eind van hun leven toch een periode moeten meemaken waarin ze twijfelen. Met name in de nacht. En wat is het dan belangrijk om ook hen te bemoedigen dat de belofte van God en de zekerheid die gegeven is in het volbrachte werk van de Zoon, dat dat ook op juist op die momenten opnieuw tot hem mag doordringen. God neemt de actie in de omstandigheden van Israël. En hij roept daartoe Mozes van achter de schaapskudde vandaan. En misschien heeft Mozes op dat moment hij zich helemaal niet meer gerealiseerd dat hij 40 jaar daarvoor in eigen beweging het volk wilde verlossen. Door met één Egyptenaar te vermoorden. Mensen, dat was de weg die de eigen ik ging. Maar God ging met het volk een andere weg. En wilde het hele volk verlossen. En hij verschijnt aan Mozes als een engel des Heren. En we weten dat is een beeld van de Heer Jezus Christus. En dat beeld, dat brandende vuur is in een braamstruik. Dan moet het voor Mozes helemaal niet zo vreemd geweest zijn dat er op een bepaald moment een braamstruik in brand vloog. Kijk maar in de periode waarin we zelf zitten. Hoe snel ontstaat er niet een heidebrand? Hoe snel ontstaat er niet een bosbrand met deze temperaturen? Dus Mozes zou dat op zich niet vreemd gevonden hebben. Maar het feit dat de struik niet verbrandt, dat trok zijn aandacht. En daarom ging hij erheen om te onderzoeken. En als Mozes dan dichterbij komt, dan spreekt God: kom niet dichterbij. Doe je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Lieve mensen, ik denk dat dat de houding is die we ook vandaag ten aanzien van God mogen en moeten innemen. Een houding van eerbied. Want we naderen de schepper van uw leven. We naderen de schepper die sprak en het was er. En in Christus, doe me goed, in Christus is hij onze liefdevolle vader geworden. Met wie we vertrouwelijk mogen omgaan. Maar hij blijft God. En niet uw buurman. Het is, God kun je geen familiair klapje op zijn schouder geven. Hij is wel je vriend, met een hoofdletter, maar niet je vriendje. En ik hoop zo dat dat bij ons blijft. Dat ons bezig blijft houden. Dat hij de almachtige God is. En ik ben wel eens een beetje bang dat door alles heen vandaag de eerbied voor God wat weggezakt is. Dat hij een beetje verbleekt is tot een, ik zou bijna zeggen, een wat matige figuur die geen vlieg kwaad doet. Maar laten we alsjeblieft nooit vergeten dat we een machtig, maar bovenal een heilig God hebben. De eeuwige schepper. En dat ook de manier waarop wij over God spreken en met hem omgaan, dat daaruit mag blijken dat we eerbied voor hem hebben. God sprak tot Mozes. God sprak tot Mozes op een wijze die bij Mozes bekend was vanuit zijn opvoeding. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij spreekt tot Mozes en er zijn drie facetten die ik uit dat gesprek naar voren wil halen. Want God heeft gehoord, gezien en God is gekomen. We hebben geen dode God van hout en steen. We hebben een God die leeft, een God die ziet, een God die hoort en een God die gekomen is. Want er staat, we lazen dat in vers 6 en 7. Hij heeft gezien de ellende van zijn volk. Hij heeft gehoord de jammerklachten over de drijvers. En hij is gekomen. Hij kwam in die braamstruik. Maar het beeld daarvan kent u ongetwijfeld. Hij is gekomen. De engel des Heren. Beeld van Jezus Christus. God is niet veranderd. Hij waakt ook vandaag nog steeds over zijn volk. En God heeft ook vandaag gezien hoe het in zijn volk is. Hij ziet ook vandaag de houding van Nederland. De houding van zijn kinderen ten aanzien van het volk van Israël. Hij ziet de houding van deze wereld. Hij ziet dat ze zuchten onder de vooroordelen. Dat ze leven in een brandhaard. En het is weliswaar, zegt God zelf, een weerspannig volk, maar het is mijn volk, zegt God. En dat, ik zal dat volk terugbrengen naar mijn land, naar mijn stad, Jeruzalem. Ik moet u zeggen, het is al jaren geleden dat ik in een winkeltje in Israël een afdruk zag van de volgende foto, van een schilderij in feite. U ziet hier Joodse mensen bij de klaagmuur. Joodse mannen, deels orthodox, een militair erbij. En op de hoek staat een man voor u, meest rechts, met een plastic tasje. Gezien de kwaliteit van het beeld kun je dat niet zo goed zien. Maar het heeft mij getrokken. God heeft gezien, God heeft gehoord en God is gekomen. Weet u? Hij zegt in Jesaja 35, hij zal komen om u te verlossen. Maar op dit moment zijn de ogen van hen nog steeds dichtgekleefd. De oren zijn dichtgemaakt. Maar er staat een heel duidelijk totdat bij. Totdat hij zal komen om hen te verlossen. En dan zullen hun ogen geopend worden en de oren der doven zullen ontsloten worden. Wat u niet kunt zien op de dia, en waar ik zelf ook een tijdje heb naar moeten puzzelen, is wat boven in de muur ingebeiteld is. Daar is namelijk een tekstgedeelte uit Jesaja 53 ingebeteld. Hij was veracht en van mensen verlaten. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. De Heere heeft al onze ongerechtheden in hem doen neerkomen. Dat staat in het Hebreeuws in die stenen uitgebeiteld. En tussen al die Joodse mannen die bij de klaagmuur staan, staat bij die laatste man die een plastic zakje heeft, staat heel klein geschreven, who is he? Wie is hij? En dat is de vraag en de nood van het Joodse volk vandaag. Maar ze zullen eenmaal, als dat totdat van de Heere God geklonken heeft, totdat wat gegeven is tot redding van de mensheid, omdat het, staat er in Jesaja, God te weinig was, dat alleen zijn eigen volk gered zou worden. Maar dat Jezus Christus een licht van deze wereld zou worden. Maar dat totdat zal klinken. En dan zal het woord zal zijn uitwerking hebben in het Joodse volk. Dan zal die bron van ontzondiging er zijn. Dan zal het zo zijn dat het volk hem zal aanschouwen die zij doorstoken hebben. En te dien dagen zal de Heere zijn naam de enige zijn. Israël, vrees niet. Ik heb u verlost, ik zal u verlossen. En ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Vandaar dat het van belang is dat we ook aan dat Joodse volk dat woord wat we van hen ontvangen hebben opnieuw aanbieden. Zowel de Tenach, het Oude Testament, als het tweede deel in het Nieuwe Testament. En ik ben soms verbaasd als ik met Joodse mensen spreek dat de situatie eigenlijk exact is als hier in Europa. Ja, ik heb het vroeger van mijn opa en oma gehoord. Joodse mensen leren de eerste jaren van de school uit de Tenach. Maar ze zijn het, kennen het niet meer. En vandaar dat het van belang is dat ook zij vanuit de Tenach, vanuit het Oude Testament gaan leren wie Jezus Christus is. En dat ze dat geweldige boek, dat Nieuwe Testament, wat begint met de stamboom van de Heer Jezus, Matthäus 1, vers 1. Dat ze dat gaan lezen. Opdat ze mogen gaan zien dat de Heer Jezus een Joodse mens was. En dat de apostelen er allemaal Joodse mensen zijn. Dat het hun geschiedenis is, maar bovenal dat in de vervulling dat Jezus is gekomen. Dat God die gezien heeft, God die gehoord heeft, maar God ook gekomen is in zijn Zoon Jezus Christus. Want door dat woord zullen ze ook gaan ontdekken de antichrist. Zullen ze ook gaan ontdekken wat er ongelooflijk scheef is. En zullen ze zich gaan bekeren. En zullen ze zich tot hem gaan wenden. Ik heb een paar folders meegenomen, die liggen op de tafel bij de uitgang. Het gaat specifiek ook voor de backpackers. Die jonge mensen uit Israël die 2 of 3 jaar dienst gedaan hebben. En dan vanwege datgene wat ze meegemaakt hebben over de wereld vluchten. Dat zij in India, zij in Australië, Zuid-Amerika. Maar met name India is momenteel een geweldig doel voor deze jonge mensen. Komen daar in aanraking met alle mogelijke drugs, met alle mogelijke leringen. En het is zo belangrijk dat ook op die plaatsen het Bijbeltje, het Nieuw Testament met psalmen aan hen aangeboden gaat worden. Want God heeft gehoord en God ziet de nood van dit volk. Gezien, gehoord, gekomen. Ik wil het eigenlijk wat na het voor het Joodse volk ook wat dichterbij brengen. Naar onszelf. Want God ziet ook vandaag in deze wereld en ziet de kinderen in deze wereld. Zoals de Heer Jezus rondging en zag de blindgeborenen. Hij zag de verlamden. Hij keek om toen hij in Israël rondliep. En zijn hart was met ontferming bewogen. Hij was op de berg toen zijn discipelen gingen vissen en in een storm op het meer kwamen en niet wisten wat te doen. Ik ken u niet persoonlijk. Maar in wat voor storm van het leven bent u op het ogenblik? Wat voor facetten in het leven maakt u mee en ziet u het eigenlijk niet zitten? Komt er twijfel bij u? Er is maar één weg. Leg het in zijn hand. Zoals Psalm 10 zo duidelijk zegt. God ziet. Want gij aanschouwt uw moeite en verdriet om het in uw hand, om het in zijn hand te leggen. Lieve mensen, we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met al onze zwakheden. Hij is een hoge priester die in alles ons gelijk is geweest, zonder te zondigen. En alleen deze hoge priester kan volkomen behouden wie door hem tot God gaan. God ziet u. Kent u door en door. Maar kent u ook hem? Ziet u het wel zitten met God? En als u dat dan wel vindt, hoe ziet u hem dan? Waar kent u hem van? Ik moet u zeggen, als je vandaag aan de dag over God spreekt met mensen, dan heb je al snel dat er een gesprek kan komen. Maar op het moment dat je gaat spreken over de Zoon van God, Jezus Christus, zul je merken dat een gesprek vaak afbreekt. Weet u, heel veel zien God door een verrekijker. Alleen, er zijn er heel veel die kijken aan de verkeerde kant van de verrekijker. En dan gaat dat beeld steeds verder van je af. Terwijl een verrekijker bedoeld is om een beeld dichterbij te halen. Maar er zijn er heel veel die kijken door die verrekijker en zetten hem steeds scherper, maar zien het beeld van de Heere God en van Jezus Christus steeds verder weg. Als je dan met hem spreekt en zegt, joh, je moet er anders naar kijken. En als we dan anders willen gaan kijken, dan zeg je, hou ik hem zo goed? Ja, zo krijg je een duidelijk beeld. Zo kun je dat beeld dichterbij halen. Dan gebeurt het zo vaak dat men de beschermkap er niet afhaalt. De beschermkap voor onze eigen overtuigingen. De beschermkap voor onze eigen invullingen. De beschermkap voor onze eigen wetjes die we gemaakt hebben. En die moeten er eerst af. Want als je dan door die verrekijker kijkt en je gaat hem dichterbij halen, dan zie je steeds meer van de schoonheid van Christus. Daar gaat het om. Het gaat om Christus. En alleen om hem. En hoe kun je die scherp krijgen? Door het woord. Door het woord van God. Wil je God leren kennen, kan het alleen door en in de Zoon. Hij komt dan steeds dichterbij. En wordt steeds mooier. Maar durf ook wat langer naar dat beeld te kijken. Ik herinner mij een voorbeeld van een professor biologie die aan zijn studenten zei, ik heb hier een bak met water, zit een vis in. Je krijgt 10 minuten de tijd om mij die vis te beschrijven. En na 10 minuten hadden de studenten dat keurig opgeschreven. En toen zei hij, jongens, terug. Nog eens een keer een half uur verder kijken. En toen kwamen er opeens andere facetten naar voren. Waar ik mee zeggen wil, je kunt wel zeggen, ik ken de Heer Jezus en klaar, maar ga dieper erop in. Kruip in dat woord, opdat je meer en meer kunt gaan zien van Jezus Christus. God ziet ons in alle omstandigheden. En hij is in zijn Zoon Jezus Christus gekomen om ons uit de macht van Egypte, uit de macht van deze wereld, te bevrijden. Gezien en gehoord. God hoorde Mozes en geeft Mozes antwoord. Net zoals God met Abraham gesproken heeft. Die dialoog met God, en ik hoop dat u die kent. Niet alleen een God van de verte, maar een God van dichtbij. En toen Mozes stelde, wie ben ik? Openbaarde God zijn naam. De ik ben, die ik ben. Tot dat moment wist men alleen van de God van de vaderen. Maar God maakt zich bij zijn naam bekend. God is verheven. God, Javé. Wat ik al zei, geen God van klei, steen of hout. Hij is een God met een eigen naam. En een zoon die de naam gegeven heeft, Jezus Christus. Er is geen andere God met een kleine letter op deze wereld, in dit universum, die een eigen naam heeft. En ik weet dat vandaag aan de dag heel veel gesproken wordt om God maar Allah te gaan noemen. Want we hebben toch uiteindelijk eenzelfde oorsprong heel diep in de verte. Maar Allah heeft geen zoon. En de naam Allah betekent niets anders dan God met een kleine letter. En Mohammed is niet de zoon. Maar de Yahweh, degene die zich bekend gemaakt heeft, heeft een naam. En die God, die hoort en die ziet. Ja, ik weet het. Horen van God is anders dan het verhoren wat wij graag willen. En het kan best zijn dat als u dingen tot God vraagt of God zegt, dat uw weg anders gaat. Dat zou je wel eens willen. Maar er is een God die hoort. En zijn wegen zijn niet onze wegen. Het is niet aan hem om ons te volgen. Nee, het is aan ons om hem te volgen. En uw weg, jouw weg, mijn weg, wordt bepaald door hem. En hij kent ook alle bochten en trajecten waarlangs uw weg gaat. Ik moest eraan denken als je dat programma Rail Away ziet. Met name dan in Zwitserland, dan zie je dat er zo'n spoorbaan ligt van A naar B. Maar voordat een trein over die spoorbaan gaat, moet je weten dat die rails al gelegd zijn. Uw leven en mijn leven, daarvan is de rails al uitgelegd. En als wij nou maar op die rails blijven, als ons treintje nu maar die weg blijft gaan, die rails blijft gaan die God bepaald heeft, niet te hard, niet te slang, niet te langzaam, zodat je niet uit de bocht vliegt, dan is je bestemming ook duidelijk. Want God heeft aan het begin gestaan bij A en heeft uw rails over bergen, door diepten, langs gevaarlijke bochten uitgelegd om te komen op die plek van dat laatste lied wat we zongen, tot op die dag. En de bagage die u bij zich heeft, legt die maar in dat wagentje, dat volgwagentje. Ja, zult u zeggen, maar misschien dat door die hitte die rails wat gaat verbuigen. Daarvoor hebben ze biels gemaakt. Om die twee ijzeren staven bij elkaar te houden. En die biels, dat is uw gebed. Daardoor blijven die staven bij elkaar lopen. En mag u zeker weten dat uw wagen uiteindelijk komt op die bestemming. God hoort ons. Als we met ons wagentje over de heuvel gaan. Halleluja, prijs de Heer. Maar hij hoort ons ook als we door een diepte gaan. En een bepaald eigenlijk niet meer weet, Heere God, hoe lang nog? Zoals Habakkuk dat zei. Maar als je weet dat je wagentje gezekerd is op het spoor, dan is het goed. En dan zal het goed komen. Met Jezus in de hemel. God heeft ons gezien. Heeft u gehoord. En God is gekomen. En zal spoedig weerkomen. God sprak in die brandende braamstruik tot Mozes. En dat weet u, in dat beeld van Mozes zien we de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Die 2000 jaar geleden naar deze aarde kwam. Waarom? Om deze wereld, om u en mij, die onder het juk van de vloek zijn, te verlossen. Net zoals bij Mozes en bij Israël sprak hij niet vanuit de hemel. Hij was neergekomen in die braamstruik. Hij komt nog steeds neer. Hij spreekt nog steeds. Om allen die in hem geloven te brengen in het hemelsland. Hen te zegenen met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Zoals broeder Paulus dat schrijft in Efeze. Het grootste wonder. God, mens, Jezus Christus. God zien. Zien op de Zoon. Horen naar de Zoon. De Zoon die gekomen is en op het kruis betaald heeft. Met zijn eigen bloed. Wat men ook zegt. Een mens kan zichzelf niet redden. Een mens heeft een redding nodig. Ook uw buurman of uw buurvrouw. Ik moest eraan denken toen, nog geen 14 dagen geleden, de situatie zag van die 12 jongens met hun trainer in Thailand. Ze zaten daar. Wat ze ook geprobeerd hebben, zij konden zichzelf niet redden. Zij hadden hulp van buitenaf nodig. En er waren professionele duikers die op een bepaald moment een reddingsplan gemaakt hebben. Eerst een duiker, dan een kind en dan weer een duiker. En er zijn vanuit de wereld heel wat suggesties gedaan om andere methoden te proberen. Zelfs de grote man van het automerk Tesla had gesuggereerd, we kunnen een soort cocon maken en dan kun je ze in vervoeren. Nee. De duikers bepaalden de wijze waarop deze kinderen gered zijn. God bepaalde de wijze waarop een mens gered wordt. En er kunnen alle mogelijke andere stromingen en leringen komen die zeggen, joh, kan op die manier ook. En als je maar goed dit doet of als je je dame aanhoudt. God bepaalde de weg. En de vraag voor ieder mens is, wil je gered worden? Want de enige weg om uit de grot van dit leven te komen, is het geloof in zijn Zoon Jezus Christus, in het verzoenend bloed. Hij is gekomen, helpt door alles heen, ook in uw huidige omstandigheden. Want zijn belofte geldt ook u. Het is aanbod van God. Zoals hij tegen het Joodse volk zei, zegt hij ook tegen u. Vrees niet. Ik heb u bij uw naam geroepen. Bij uw naam geroepen. Van voor de grondlegging der wereld. Heeft hij de treinrails aangelegd. Met bestemming. Het hemels koninkrijk. Dat heeft God voor ieder mens gedaan. De vraag is, stap je en laat je je treinwagon langs dat spoor lopen. En als je dat beseft en weet, dan is het als het goed is, dan kun je daar niet over zwijgen. En daar gaan we het eerste couplet van zingen van dat lied. Zorg toch dat ieder het weet. Want we hebben een machtige heiland. Waarbij we in Nederland maar ook naar het Joodse volk antwoord mogen geven op die prangende vraag van die laatste Jood met zijn plastic zakje. Hoe is hij? Wie is hij? En als u het antwoord weet, houd dat niet voor je. Maar deel het met een ieder die het zo hard voor nodig heeft. Amen. Hemelse Vader, almachtig God, u de eeuwige, de ongeziene. We danken u dat u in uw Zoon Jezus Christus, ja, dat we u mogen kennen. Heer, dat we nader tot u mogen komen en dat door het bloed van uw Zoon we voor die genadetroon mogen verschijnen, Heer, en als het ware met u, ja, mogen, van u mogen leren. Heer God, dank u wel dat u ook vandaag ziet, hoort en dat u gekomen bent. En ik wil u zo bidden dat ook in ieder die vandaag hier is, dat u komt in het diepste van het hart. Dat u geen verhaal bent, geen theologie bent, geen theoretische kennis bent, Heer, maar dat u de levende God bent. En dat u leeft en dat uw Zoon Jezus Christus ons leidt. Leid mij, Heer, o machtige Heiland. We zongen het. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw geweldige liefde. Dat u gezwegen hebt toen uw Zoon aan het kruis genageld werd. Heer, dat u nog steeds zwijgt in deze tijd. Vader, maar we weten dat dat het spoedig zal zijn dat u gaat spreken, Heer. En dan bidden we u zo dat velen, ook die ons lief zijn, maar ook die we misschien helemaal niet kennen, maar zullen kennis maken met de liefde die u gegeven hebt. Heer, en zo willen we ook deze week ingaan. Dat de liefde van God en de genade die gebracht is door uw Zoon Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons zal zijn en blijven totdat de bazuin zal klinken, de gemeente tot u opgenomen wordt en uw Zoon Jezus Christus als koning over deze wereld zal regeren. Vader, we prijzen uw grote naam. We danken u daarvoor. Amen. Als slottekst wil ik vandaag met u meegeven de tekst uit Exodus 14, vers 14. Die gegeven wordt op het moment dat het Joodse volk voor de Rode Zee staat. De vijand achter zich voelt aankomen, de Egyptenaren. En eigenlijk vertwijfeld zijn. En dat Mozes dan mag zeggen, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat we ook de komende week in dat vertrouwen met hem mogen gaan. Amen.